Welkom bij de Inner Goddess podcast.
Wat leuk dat je er bent. In deze podcast bespreken we onderwerpen waarmee je jouw Inner Goddess kunt ontwaken.
Van zelfliefde tot lichamelijke gezondheid. Van hormoonbalans tot het ontdekken van wie jij bent en wat je wil.
Al met al, alles om te zorgen dat jij sterk in jouw schoenen gaat staan en die goddess, die al in jou zit, naar boven kunt halen.
We wensen je veel luisterplezier. En als je deze podcast leuk vindt, zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van ons mist. Hi en welkom bij deze nieuwe podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over eenzaamheid. Een onderwerp wat ik denk voornamelijk het afgelopen jaar best wel centraal staat voor heel veel mensen. En ook wel toen we het deelden online op Instagram, kregen we daar ook best wel veel berichten over. En antwoorden op van ja, ik merk dat ik vooral sinds corona daar best wel veel last van heb. Of in vastloop. Of het merk dat ik me eenzaam voel. Ik denk dat het een heel mooi onderwerp is om over te praten en ook een beetje onze eigen ervaring met het gevoel van eenzaamheid te delen. Dus ja, Jip, heb jij wel...
Let's talk loneliness.
Loneliness.
Nee, inderdaad, het is wel een onderwerp wat bij ons allebei ook wel centraal heeft gestaan, denk ik, in een grote periode van ons leven. Met name ook omdat je bijvoorbeeld best wel eenzaam kan voelen als je bijvoorbeeld een eetstoornis zit of het idee hebt dat mensen je niet begrijpen.
Ja.
Op een bepaald level. Ik zelf persoonlijk heb er ook mee te maken gehad juist in een relatie. Dus ik zat in een relatie waar ik me op een gegeven moment heel eenzaam in voelde. En waarbij ik ook op een gegeven moment het moeilijk vond om die relatie te beëindigen. Hoe toxic die ook was. Maar vanwege eigenlijk zeg maar, wat daaronder zat. Die eenzaamheid, echt de angst om alleen te zijn. Dus ik denk dat het wel een heel interessant onderwerp is om het over te hebben. Zeker nu ook inderdaad, zoals je zegt, de verschillende... soorten eenzaamheid, want nu met corona speelt het natuurlijk heel erg. Dat heel veel mensen alleen... Ja, je zit heel veel thuis.
Ja.
Dus we dachten laten we dit onderwerp bespreekbaar maken. Want misschien dat het niet voor iedereen iets is waar ze over durven te praten misschien.
Ja, ik denk dat er soms ook wel een gevoel van schaamte overheen hangt. Of de angst dat je niet begrepen wordt als je erover praat. Want ja... Eenzaamheid is best wel een dingetje wat moeilijk is, denk ik, om bespreekbaar te maken. Omdat je misschien soms niet helemaal goed kunt uitleggen wat je dan precies voelt. En voornamelijk als je natuurlijk wel met mensen bent. Ja. Dat je dan ook bang bent dat jij misschien iemand afwijst als jij vertelt dat je je eenzaam voelt.
Terwijl een ander inderdaad misschien zijn best doet om er voor je te zijn.
Precies, ja.
Dus op die manier.
Mm-hmm.
Ja. Ja.
Goed verhaal.
Lian, ik ben heel erg benieuwd. We hebben het er wel eens vaker over gehad. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe eenzaamheid een rol heeft gespeeld in jouw leven. Ik weet niet of dat in bepaalde fases heel erg aanwezig was. Of dat je het misschien wat door verschillende fases heen altijd voelde. Of ik ben heel benieuwd naar.
Ja, het is wel grappig. Ik heb eigenlijk nooit echt... Natuurlijk wel eens bij stilgestaan. Maar ik... Ik moet zeggen dat ik er niet echt veel over heb gepraat. Tot sinds kort dat ik er meer over na ging denken. En ik natuurlijk ook in die trauma-informed coaching opleiding zit. Waar we het best wel veel hebben over eenzaamheid. Mm-hmm. Ik heb echt best wel veel eenzaamheid gevoeld. Als kind eigenlijk al. Omdat ik me... Voor mij was eenzaamheid begon dat gevoel heel erg met het gevoel dat ik niet begrepen werd. Mm-hmm. Of dat ik bijvoorbeeld... als het ging op de basisschool dat ik er niet bij hoorde. Omdat ik het gevoel had dat ik anders was. Ja. Dus ik denk dat daar mijn eenzaamheid al een beetje groeide. Maar ook in de opvoeding die ik had, voelde ik me ook heel vaak eenzaam. Omdat ik het gevoel had dat ik er... Ik voelde gewoon niet dat ik gezien werd. Dus dat heeft natuurlijk ook met eenzaamheid te maken.
En je hebt ook heel veel zelf moeten doen, hè? Als kind zijn.
Als kind was ik...
je eigen parent zijn.
Precies, ja. Ja. Letterlijk voelde ik geen liefde. Ja. Dat voelt natuurlijk heel eenzaam. Vooral als je kind bent.
Ja.
Toen... kreeg ik een eetstoornis. Maar ja, die eetstoornis was natuurlijk eigenlijk om die eenzaamheid ook een beetje op te vullen.
Ja.
En daarbij natuurlijk ook om aandacht te krijgen. En heel veel mensen zijn bang om dat uit te spreken. En eetstoornis is eigenlijk aandacht krijgen of aandacht vragen.
Ja.
Want dat voelt heel... Ja, het voelt eigenlijk heel... een soort van alsof ik zielig ben of zo. Ja. Of alsof ik zielig gevonden wil worden. Maar het was wel ook voor mij... om aandacht te krijgen. Omdat ik gewoon voor mijn gevoel niet gezien werd.
Het is ook natuurlijk... heel veel kinderen hebben dit soort mechanismes om die aandacht te krijgen. Dus ik weet bijvoorbeeld... Ik heb heel lang dansles gegeven aan kleine kinderen van 5 à 6 jaar ook.
Ja.
En dat was één jongetje, die was altijd heel vervelend. Ja. Echt heel, heel, heel vervelend. En dat was altijd gedoe. En ik werd gewaarschuwd voor dat jongetje dat hij heel veel aandacht vroeg. En op de een of andere manier wist ik wel hoe ik ermee om moest gaan. Maar dat was omdat hij deed letterlijk vervelend, omdat hij thuis de aandacht niet kreeg.
Ja, maar dat
dus
is het ook.
Je gaat, als jij geen aandacht krijgt, als jij positief gedrag vertoont, dan ga je het maar zoeken in, oh, maar als ik negatief gedrag vertoon, dan krijg ik wel aandacht. Dat is misschien straffen, maar het is in ieder geval aandacht.
Ik word wel gezien.
Ik word wel gezien,
ik word opgemerkt.
Ja. Precies.
En dat is natuurlijk een van onze menselijke behoeftes. Nou ja, voornamelijk kinderlijke behoeftes. Hè. Van onze zorgverleners hebben we het nodig om gezien te worden.
Dat is letterlijk ons overlevingsmechanisme.
Exact. Dan horen we erbij. Ja.
Ja, want als je als baby geen aandacht krijgt, als je baby niet die hechting hebt met je moeder of je vader.
Ja.
En of allebei. Dan overleef je niet als baby, want je bent afhankelijk.
Precies.
Dus als je dat niet krijgt, dat is letterlijk een overlevingsmechanisme van, ik moet iets bedenken waardoor ik aandacht krijg zodat ik het overleef.
Ja.
Eigenlijk bizar.
Dat
is onze eenzaamheid.
Ja, maar ja. Dat is ook ons oerbrein natuurlijk. Ja. Want uiteindelijk, als we het even doorhalen, is het natuurlijk ook zo dat wij als oermens eigenlijk altijd in tribes hebben geleefd.
Ja.
En als wij er niet bij horen,
overleeft hij het niet.
Dan overleven we het niet. Want dan zijn wij een prooi voor, nou ja, voor gevaar natuurlijk.
Ja.
Of, hè,
voor een tijger.
Voor een tijger in Nederland, wauw. Of een beer. Maar ja, dat is wel hoe ons brein werkt.
Ja.
En daarom zijn we soms dus, wat jij ook wel heel mooi vertelt over je relatie. Ik ga straks nog even iets meer over mezelf vertellen hoor. Maar wat jij heel mooi vertelt.
We dwalen weer af, maar...
Ja, dit is zo
dat
typisch.
Is altijd zo,
ons.
Maar we gaan zo verder.
Is dat... je natuurlijk er alles aan doet om dat gevoel niet te voelen. En ook al zit je in een toxische relatie, of in een toxische vriendschap, of in een toxisch gezin. Je bent zo bang voor eenzaamheid. En je bent zo bang om er buiten te vallen en alleen te staan. Want dan ben je kwetsbaar. Ja. En dan ben je dus een prooi. Een makkelijke prooi. Dat je dus daar jezelf toch in blijft bevinden.
Ja.
Dus dat is helemaal niet gek. Heel veel mensen die vragen mij ook wel eens... ja, hoe kan het dat sommige mensen zo vastlopen in een toxische relatie... of een eetstoornis zelfs? Ja, het is eigenlijk heel erg logisch... want ons brein maakt dat soort dingen veilig... omdat het de angst om alleen te staan... of de angst om er buiten te vallen... of de angst om het zwarte schaap te zijn...
Ja, eigenlijk de angst
is groter.
Om dood te gaan, letterlijk.
Ja, dat is natuurlijk
dat is het. Het is
wat ons brein denkt. Ja.
Je overleeft of je gaat dood. Dat is
precies
letterlijk wat er in ons brein bekend staat als... Okay, het enige wat we moeten doen is overleven. Dus niet overlijden. En als dan de hechting... En dit heb ik laatst dus inderdaad geleerd. Dat als jij dan die hechting als baby gemist hebt... of als kind gemist hebt... of waar dan ook... dan kunnen mensen ook letterlijk anxiety daarvan krijgen.
Exact.
En echt de angst om... Eigenlijk letterlijk de angst om doodgaan. En hier ga ik straks ook verder op in. Want dit is wat ik voelde toen ik in die relatie zat. Maar...
Ja. Nou ja, wel mooi dat je het zegt, want hechtingstoornis, ik denk dat mensen die in therapie zijn geweest, die dit wel heel goed kennen ook. Dat ze daar ook met hun ouders in gesprek gaan, in systeemgesprekken. Hechtingstoornis heb ik ook heel veel meegemaakt met cliënten die ik begeleid. Zelf ben ik, als je heel erg terugkijkt naar hoe je geboren bent, kan je daar ook al heel veel patronen weer terugvinden als hoe jij nu in het leven staat. Bij mijn geboorte ging ik bijna dood, moest ik bij mijn moeder weggehaald worden. En 4 weken later mocht mijn moeder me pas echt vasthouden. Dat is eigenlijk al een recept voor hechtingstoornis.
Oh, ja, 4 weken ben je al separate van
exact,
mijn moeder.
Ja, wow. Ja. Toen ik daarachter kwam, ja, letterlijk kwam ik daar niet zo heel lang geleden achter... begreep ik ook heel erg goed dat ik zoveel anxiety en overlevingsdrang had. Omdat ik bij mijn geboorte al er bijna niet meer zou zijn.
Ja.
Maar ook geen verbinding voelde met mijn moeder of met mijn vader bijvoorbeeld. Nou, mijn ouders hebben allebei best wel hoge trauma's. Dus dat heeft er ook wel mee te maken. Neem je als kind ook heel erg mee natuurlijk. En die angst creëert natuurlijk ook heel veel eenzaamheid. Maar als we het nou hebben over... Nou, als ik nu weer terugga naar mijn eetstoornis. Hè, toen had ik een eetstoornis.
Ja, we gaan weer terug naar de tijdlijn.
Exact, even weer teruggaan naar die tijdlijn. In de eetstoornis was eenzaamheid een van de grootste, heftigste gevoelens die ik had. Want mijn wereld stond letterlijk stil voor 3 jaar. En ik mocht letterlijk niks doen, want ik moest mijn lichaam rust geven. Dus ik zat dag in dag uit op de bank. Alleen. terwijl de wereld gewoon doorraasde en mijn vriendinnen gewoon alles deden wat ze wilden. Na een jaar had ik eigenlijk geen vriendinnen meer, want zij begrepen mij niet. En ik kon gewoon eigenlijk niks doen. En het was dus eigenlijk helemaal niet gezellig om met mij te zijn. Dus ja, toen overtrof die eenzaamheid wel. En uit die eenzaamheid... ik denk dat ik daardoor ook wel echt een depressie kreeg. Omdat ik had niemand om me heen. Dus ik voelde me heel erg alleen, in de steek gelaten. Dat was echt een zwarte periode voor mij. Dat is echt de diepste eenzaamheid die ik ooit heb gevoeld. En ik kan hem nog steeds wel voelen. Dat is best wel pijnlijk eigenlijk als je daarna teruggaat. Ja. En toen ik naar Amsterdam verhuisde, moet ik zeggen dat ik ook wel echt momenten heb gehad. Want ik ging hierheen zonder dat ik hier iemand kende. Mm-hmm. Dat ik hier ook wel echt momenten heb gehad dat ik echt eenzaam was. En ik kan zeggen dat ik soms nog steeds wel eenzaamheid voel.
Ja.
En dat heeft soms te maken met dat ik niet krijg van bijvoorbeeld mijn zorgverleners, wat ik heel erg nodig had gehad vroeger en dat nog steeds niet voel. Dat kan ook best wel eenzaam voelen. Of...
Het is soms ook heel moeilijk om dat aan jezelf te geven.
Ja, het klinkt altijd heel erg makkelijk. En het klinkt altijd alsof de magic key. Geef aan jezelf wat je vroeger niet hebt gekregen van je zorgverleners. Alleen, of van je ouders. Alleen
we hebben dat hechting aan jezelf geven.
Exact, maar ook hoe... we hebben ook mensen om ons heen nodig die ons liefde geven. En dat is ook de key voor eenzaamheid. Is ook openstaan voor andere mensen.
Ja.
En dus daar wel over praten ook, dat je dat voelt.
Ja, en hiermee... Ik denk dat we het ergens anders een keer genoemd hebben in een podcast. Maar hiermee ook de diepgang opzoeken. Want juist door het oppervlakkige...
Voel je daarmee, je ook eenzaam.
Daardoor krijg je geen echte... diepe band, dus juist die kwetsbaarheid.
Exact. Ja, kwetsbaarheid tonen, ja.
Dat zorgt dat we echt een connectie met iemand krijgen. En dat je dus eigenlijk kunt helen in relaties. Maar dat is als je op de oppervlakte blijft.
Wat ik heel erg mooi vind is dat ik heel erg heb geleerd dat je eigenlijk 100% heling kunt ervaren in co-relaties. Dus in relaties met anderen kun jij helen. En is dat eigenlijk de enige manier om 100% te kunnen helen? Want we hebben mensen nodig. En dat is iets waar we soms liever niet naartoe gaan. Hè? Want dat zorgt ervoor dat we kwetsbaar moeten zijn bij andere mensen. En dan zijn we bang om afgewezen te worden en er dus weer niet bij te horen. Alleen dat is wel de enige manier om 100% te helen.
Ja, mooi.
Ja. En... ja, ik denk dat... Ik moet zeggen dat het omarmen van de eenzaamheid... die ik soms nog steeds kan voelen... en het soms ook gewoon uitspreken naar mensen... helpt mij om daar meer rust in te vinden. Want je kan bang zijn voor de eenzaamheid. Je kan bang zijn voor gevoelens die je hebt... of emoties die je hebt. Maar ik denk dat het mooiste wat je aan jezelf kunt geven... is het gevoel omarmen. En erkennen. En ik weet van wie dat is. Dat is Lianne, kleine Lianne, die zich die zich eenzaam voelt. En zij mag er zijn, weet je wel. Het is oké dat ze zich soms zo voelt. Want de wereld is soms ook een overweldigende plek.
Ja,
en de maatschappij en alles wat er überhaupt nu ook gebeurt. Het is oké om je eenzaam te voelen. Het is niet slecht. Het is niet gek. Je bent niet gek als je dat voelt.
En je bent
voelt.
Niet de enige.
En ook absoluut al, niet. Precies. En ook al heb je mensen om je heen. Eenzaamheid is soms zo'n diepe laag overheen. Dat ook al zijn we met mensen inderdaad. En je voelt nog heel erg die oppervlakkigheid bij mensen. Dan is het logisch dat je je dus heel erg eenzaam voelt. Dat is ook wel trouwens... Sorry dat ik zoveel praat.
Nee.
Maar het is ook wel, denk ik... De reden waarom ik doe wat ik doe... is omdat ik heel erg diep in die eenzaamheid heb gezeten.
Ja. En je geeft mensen nu gewoon heel graag... het gevoel van... Je bent niet de enige die hierin zit.
En je bent niet alleen. En ook al voelt dat soms wel zo... je bent niet alleen. Ja. Er zijn meerdere mensen. Nogmaals. Het is denk ik heel erg mooi dat... dat er een community is waar jij jezelf gezien voelt. En als dat niet in jouw omgeving is, op dit moment, maar wel online bijvoorbeeld. Ja. is het denk ik heel erg mooi dat je jezelf kunt... ja, dat je jezelf daarin kunt bevinden. Zodat jij erkenning en herkenning voelt. Die je eigenlijk misschien een lange tijd niet hebt kunnen voelen / ervaren.
Dat is eigenlijk ook weer een hele mooie kant van social media.
Oh, dus zeker.
Je kan echt mensen opzoeken die natuurlijk in hetzelfde zitten. Of hetzelfde hebben doorgemaakt. Of mensen die erover delen. En dat je via daar weer andere mensen leert kennen die diegene ook volgen of zoiets. Ja.
Ja, ik vind dat, dat is natuurlijk de sterke kant van social media. Ik bedoel, er zit ook een hele andere kant aan. Zo, dat was de negativiteit in mij. Maar dat heb ik de afgelopen tijd ook wel gemerkt. Maar er zit zeker ook mooie kanten aan. En daar mogen we ons ook wel op focussen. Want ik heb dat vroeger heel erg gemist. Ik was, er was niet eens Instagram toen ik in de Nederlandse zat, volgens mij. Dus dat. En jij? Ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Ik ben al bijna een kwartier aan het praten.
Ja, voor mij is het ook echt wel vanaf jongs af aan. En ik ben nu heel erg benieuwd aan hoe ik mijn eerste weken zeg maar, als baby heb doorgemaakt. Dus dat ga ik mijn moeder even vragen van de week. Want dat weet ik niet. Ik weet wel dat mijn moeder wel inderdaad ook een tijd in het ziekenhuis heeft moeten liggen. Omdat haar moederkok niet goed verwijderd was. Dus ze had nog een deel in haar. Dus ze had hele heftige bloedingen. Ze heeft wel echt weer een paar weken in het ziekenhuis moeten liggen. Dus ik weet niet hoe ik daar dan als baby bij was. Ja, of nee.
Ja,
maar daar ben ik nu dus heel benieuwd naar. Wat ik met name nu echt heel goed kan terughalen is dat ik me gewoon ook echt net als jij zelf op de basisschool heel erg eenzaam heb gevoeld. Met name omdat ik ook altijd precies datzelfde gevoel had van ik hoor er niet helemaal bij of zo. En ik had een beste vriendinnetje en die verhuisde toen ze in groep 4 zat. Toen wij in groep 4 zaten of in groep 3 of in groep 4 zaten. Dus mijn beste vriendinnetje ging weg. En dan moet je in één keer een soort van... Dat is wel degene waarvan je van je vierde tot... tot je achtste dan zeg maar, een hele goede band mee hebt opgebouwd. En in één keer gaat ze weg.
Ja.
En toen moest ik een soort van nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gaan maken. Er waren wel vriendjes. Ik bedoel, je klasgenoten zijn dan best wel je vriendjes en vriendinnetjes. Maar niet iemand met wie je echt zo'n band hebt als kind misschien zijnde. Dus ik had daar heel veel moeite mee. En zeker ook omdat ik op de basisschool vriendinnen had. Of nou ja, vriendinnen tussen haakjes had. Waarvan de ene week was ik hun beste vriendin. En de andere week dan negeerden ze me. En dan bestond ik niet. En ik probeerde daar altijd natuurlijk heel erg mezelf in te beschermen. Dus ik had altijd dat masker op. Want ik wilde dus niet laten merken wat dat eigenlijk met me deed. Maar het is als kind zijnde best wel heavy. Als je zeg maar denkt de ene week heb je vriendin. En de andere week in één keer besta je niet voor ze.
Yeah.
Dus dat heeft best wel een impact gehad. En ik kan me zelfs nog een moment terughalen dat mijn beste vriendinnetje toen... Dus ik had dus een nieuw beste vriendinnetje. Nou ja, de ene week dus en de andere week niet.
Ja.
Dat ze op een gegeven moment even had besloten dat... ze had een ander meisje leren kennen van de andere basisschool. En ze had even besloten dat nu haar beste vriendin was. En ik moest dan maar beste vriendin worden met het ex-beste vriendinnetje van haar. Zo van, je bent nu vervangen, dus word maar vriendinnen met haar... En dan, then you will survive, zeg maar. En dan kun je wel met ons hangen, maar je bent niet mijn beste vriendin meer.
Zo, dus je voelt het denk ik best wel afgewezen.
Oh, keihard.
Maar goed, ja.
Dat was als je, wat was ik toen, 10 of zo, 10 of 11. Als je dan in één keer hoort dat je beste vriendin zegt, ik vind haar eigenlijk leuker, dus nu zijn we beste vriendin.
Jezus.
Ja, dus dat zijn wel dingen die ik heel erg terug kan halen. En ik heb me daardoor wel altijd heel erg afgewezen en zeg maar echt erbuiten gevoeld.
Mm-hmm.
Een soort van buitenstaan. Dus ik denk dat daar heel veel natuurlijk... Ja, op die leeftijd dan ontwikkel je jezelf.
Ja.
Van je, wat is het, van je vierde tot je tiende of zo.
Tot je tiende.
Ja, de achtste. De meeste ontwikkeling.
Ja, de meeste ontwikkeling tussen je vierde en je zesde.
Ja.
Maar je herinnert je de meeste dingen ook wel echt tot je tiende.
Ja.
Ja.
Dus ik denk dat heeft gewoon dat soort dingen. En dat gebeurde dus al veel. Dat was echt al mijn tiende denk ik of zo. Dat dit deze situatie was. Maar... Dat gebeurde daarvoor dus ook al vanaf zeg maar mijn zevende, achtste had ik daar wel al dat soort ervaringen mee. Dat idee had ik pas er niet helemaal bij.
Mm-hmm.
Dus dat heeft voor mij wel uiteindelijk een beetje de toon gezet. En dat heeft voor mij altijd gezorgd dat ik op een gegeven moment het masker had van... Word maar gewoon degene die altijd de entertainer is. En in de ruimte ben ik degene die wel... Zorgt voor dat iedereen lacht en dat het allemaal leuk is en bla bla bla.
Mm-hmm.
Alleen juist door dat masker en altijd maar te doen alsof, alles zeg maar goed is. En je bent altijd vrolijk. Je bent de positieve en altijd de jolige en de entertainer in the room. Voelde ik me juist heel erg eenzaam. Ja. Dat was op een gegeven moment de rol die ik mezelf had gegeven om mezelf te beschermen.
Ja.
En dan was ik ook degene waar iedereen graag bij was.
Mm.
Zodat je er niet buiten zou vallen.
Mm-hmm.
Maar ja, diep van binnen voelde ik me nog steeds erbuiten. Want eigenlijk, ja, ik ben nog steeds een entertainer. Daar niet van, maar ik ben dat niet 24-7.
Nee.
Dus als ik een keer juist relaxed wilde zijn, weet je wel, laid back. Dat werkte voor mij niet. Want dan kwamen ze te dichter bij wie ik, zeg maar, was. Dan was
echt was, maar misschien dus dan ook weer de angst om dus afgewezen te worden op wie jij echt bent.
Dus ik heb me wel echt zeker op basisschool heel eenzaam gevoeld. Middelbare school had ik wel veel vrienden, maar dan wel altijd dat niemand kende me echt. En daar ook vriendinnen heel veel gewisseld, want in de brugklas heb je een bepaalde klas en die gaat dan weer uit elkaar en dan ga je naar nieuwe vriendinnen. Dus ik denk dat voor mij altijd, het heeft altijd wel een beetje een rol gespeeld heel erg. Maar ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld als toen ik in mijn toxische relatie zat. Dat is wel voor mij het punt dat ik echt denk, dat was voor mij wat voor jou bij in jouw eetstoornis was voor mij echt in mijn toxische relatie. Toen heb ik me echt nog nooit zo eenzaam gevoeld. Dat was echt een soort van rock bottom daarin of zo.
Snap ik.
En dat was met name ook wel omdat hij isoleerde mij heel erg. Dus ik was head over heels, verliefd op hem. En het enige wat je dan wil is gezien worden door diegene. Ja. En geliefd worden.
Ja.
En het enige wat ik terugkreeg was gewoon shit.
Ja.
Dus ik deed alles voor die jongen. Ik veranderde mijn hele persoonlijkheid voor hem. Ik veranderde alles in mijn leven. Ik ging op een gegeven moment niet meer met bepaalde vriendinnen om. Want die waren in zijn ogen niet goed voor me. En ik had altijd heel veel jongensvrienden. Want ik kon er altijd heel goed mee opschieten. En mee dollen en dat soort dingen. Maar dat kon niet. Ik kon geen mannelijke vrienden hebben. Dus al die vrienden vielen bij mij af. Dus uiteindelijk had me zo geïsoleerd dat ik eigenlijk alleen nog maar hem en zijn vrienden had.
Ja.
En dat was mijn leefwereld. Ik ging zelfs minder naar mijn ouders toe.
Mm-hmm.
En toen heb ik me wel echt voor het eerst in mijn leven dat ik echt dacht van ik weet niet waar dit. Toen besefte ik me dat natuurlijk niet.
Nee.
Maar dat ik me echt wel heel erg rock bottom heb gevoeld. Dat ik echt dacht van ik weet niet wat ik precies voel. Maar het klopt niet dat ik me zo voel in een relatie met iemand.
Nee.
Dus dat was voor
maar
mij
was er dan ook iets gebeurd dat gevoel opkwam? Want ik kan ook wel begrijpen dat, dat je soms in zo'n situatie zit dat je het niet eens doorhebt. Dat het wat je net ook zei, van ja, ik heb het heel lang niet doorgehad. Maar wat maakte het ernaar dat je opeens dat gevoel wel voelde? Dat je dacht, nou, nu zit ik wel echt heel diep en ik weet niet precies wat ik voel. Alleen dit is niet wel hoe het hoort.
Ik weet niet of er specifiek iets gebeurd was dat ik dat besefte. Maar ik heb zeg maar 1,5 tot 2 jaar in die relatie gezeten. En in het begin, ja, dan ben je zo verliefd. Dus dan is alles, zeg maar, rozekleurig, rooskleurig.
Ja.
Toen had ik echt die bril op en toen wilde ik het ook gewoon niet zien. Of ja, dan heb je gewoon blind spots. Dus ik zag het gewoon niet. Maar op een gegeven moment, dan gaat natuurlijk een beetje, ga je van die roze wolk af. En dan heb ik had al zoveel laten gebeuren dat ik ook eigenlijk echt zoiets van, ik kan niet meer terug.
Mm.
Ik kan niet meer terug.
Ja, dan zit je zo verwikkeld in dat patroon.
Je zit al zo in verwikkeld in hoe onze relatie, wat onze rollen in die relatie waren. Ja. Dus zijn rol was een bepaalde rol en ik had me er zeg maar een soort van aan overgegeven.
Ja.
Van oké, dus dan is dit mijn rol in die relatie.
Ja.
En op een gegeven moment, als ik na zeg maar een half jaar tot een jaar, dacht ik in één keer, maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet als rol, maar ik kan niet meer terug.
Ja.
Want als ik nu ga veranderen, dan gaat die weg bij mij.
Hmm.
Dus dat speelde er heel erg.
Dus de angst om in de steek gelaten te worden.
Ja, dus daar komt weer die angst om in de steek gelaten te worden. Dus ik deed alles in die relatie om er niet alleen achter te blijven. Zeker toen ik op een gegeven moment merkte, ik heb helemaal geen vrienden meer.
Ja.
Dus dan wordt hij je hele wereld, letterlijk. Maar dat is ook wat narcisten doen. Zorgen ervoor dat jij, dat diegene jouw hele wereld wordt. En hij was letterlijk mijn hele wereld.
Ja.
En ik was zo bang om. En ik wist op een gegeven moment, dus ja, kijk, hij is heel veel vreemd gegaan. Hij was me echt mentaal aan het mishandelen. Hij maakte me zo klein. Ik heb me nog nooit zo slecht over mezelf gevoeld.
Super traumatisch. Natuurlijk.
Heel, heel traumatisch. En op een gegeven moment wist ik wel van, toen ik dus van die roze wolken van dit is eigenlijk helemaal niet oké. Maar ik vond het enger om alleen te zijn dan daarin te zitten.
Ja.
Dus daar komt. Ik denk dat die daar zit. Ik vond het veel enger, want er zat voor mij echt letterlijk... Ik dacht letterlijk, als dit stopt, dat overleef ik niet.
Ja, dat is...
Dat was letterlijk, dat heb ik het nooit tegen mensen durven zeggen.
Bizarre dat ons brein zo denkt.
Ja, maar ik dacht letterlijk, ik ga dood als hij weggaat bij me. En toen het uitging, en uiteindelijk heeft hij het uitgemaakt. Vraag me niet waarom. Het is ook zo heel raar.
We gaan het constant
nog wel aan, uit, aan, uit geweest. Ja. Uiteindelijk maakte hij het uit en dat was voor mij in één keer de... toen werd ik wakker. Dat was de vijfde keer dat het uitging of zo. In één keer dacht ik, oké, dit is mijn uitweg.
Ja.
Ik trek het niet meer. Dit is mijn uitweg. Hij maakt het nu uit. Dus nu moet ik ook niet meer teruggaan.
Mm-hmm.
En toen escaleerde heel de shit. Maar daar gaan we dus inderdaad een andere keer over hebben. Maar toen ben ik wel echt letterlijk ook echt... Heb ik wel echt tegen de... Ja, misschien ook wel ingezeten. Ik weet niet, tegen depressie aangezeten. Want ik wilde letterlijk het bed niet meer uitkomen. Ik had dus echt dat gevoel ook van... I'm gonna die now.
Yeah.
Maar ergens was ik ook wel weer iets in me zijn. Ik denk dat dat meer mijn intuïtie of mijn innerlijke kracht was. Die zei van, maar je gaat niet terug.
Ja.
Maar niet uit hoe je nu voelt, maar je gaat niet terug.
Ja.
En...
We moeten hier doorheen.
Ja.
Ja, mooi.
Dus, en ja, wat dat dan precies is geweest, voor mij was het ook echt... Want het is dus vaker aan, uit geweest. Aan, maar op een gegeven moment, ik zag ergens een licht, dus ik denk dat ik ergens gewoon...
Ja, op een gegeven moment is het gewoon... Is, klaar het, was. Is dat de druppel of zo?
Ja.
Heb je het nodig gehad? En was er een trigger waarvan je dacht, wow, nu is het echt klaar?
Ja.
Maar ik denk dat het ook wel heel erg te maken heeft met je jeugd natuurlijk. Met hoe jij bent behandeld door vriendinnetjes.
Ja.
Dat is natuurlijk... Oh, nou, daar hebben we het natuurlijk in gesprekken best wel veel over gehad ook. Hè? Dat is natuurlijk allemaal wel zo ontwikkeld... waardoor jij hem op je pad kreeg.
Ja,
en waarom het is gegaan zoals het is gegaan. Omdat je op jezelf ook op een bepaalde manier presenteerde. Omdat dat het enige is wat je kende toen.
Ja. Ja, zeker. Want ik heb daarvoor natuurlijk ook wel gedate. En het enige wat ik altijd wilde was gewoon... Liefde voelen, punt.
Ja, geliefd
en hij worden. Gaf me dat in het begin.
Ja.
Hij gaf me dat in het begin op een bepaalde manier. En ik verwarde zijn aandacht voor liefde.
Ja, dat is echt een hele mooie dat je dit zegt, ja.
Ik verwarde zijn aandacht voor liefde. Dat is echt een heel groot ding. Dus ik dacht eindelijk iemand die wel in een relatie wil. Of die iets. Dus ik ging me er ook echt zo aan vasthouden. En vastgrijpen. En niet meer loslaten.
Ja.
Want eindelijk heb ik iemand gevonden die wel in een relatie met me wil. Want ik had heel vaak gedate en aan, uit, aan. Of ja, die zeg maar niet echt. Weet je wel, wel aan daten.
Maar geen relatie.
En wel seks hebben. Maar nooit. Het werd nooit een relatie. Oh, weet
dat
je
heb
wel.
Ik ook heel vaak gehad. Ja.
Dus op een gegeven moment wilde iemand wel in een relatie. Dus wat dacht ik? En hou het vast.
Ja, en hij ging daar natuurlijk heel erg lekker op. Want hij kon jou dus claimen. Dus, ja.
Dat is echt iets van narcisten. Hij ging heel goed op dat ik zo...
Aanhankelijk was.
Aanhankelijk werd.
Ja.
En dat hij mijn hele wereld werd. Dat was het enige wat hij... Er zit natuurlijk ook heel veel patronen en dingen achter. Maar dat is wat hij wilde.
Ja.
En hij maakte er ook heel erg misbruik van. Dat is dan weer in iets anders. Maar, dus dat werkte. Want ik wilde iemands wereld. Of ja, in iemands wereld zitten.
Ja.
En hij wilde dat iemand... Zo klingy was aan hem.
Ja.
Daar ging hij heel goed op. Dus dat trekt elkaar dan aan.
Zeker. Ja.
Ja. Ja. Dus ik denk dat wel het grootste eenzaamheidspuntje is. Gezondheid.
Dankjewel.
Ja, en in mijn eetstoornis heb ik het ook gevoeld. Alleen toen ging ik er ook weer heel anders mee om. Want ik ging juist heel erg veel daten. En heel erg veel seks hebben met mannen. Om een soort van gewild...
Om het op te vullen.
Om het op te vullen, ja.
Ja, dat kan ook.
En die controle, gebeuren. Dat zorgde ook voor dat ik me in ieder geval...
Minder
eenzaam voelde, ja.
Überhaupt minder voelde.
Ja, gewoon minder voelde,
toch, inderdaad. Tenminste, in mijn eetstoornis...
Ja, ik denk dat
het ook wel zo dat ik minder wilde voelen.
Ja, gewoon minder voelen. Lekker. Lekker verdoven die handel.
Ja. Ja, nou ja, onderdrukken. Want uiteindelijk komt het er allemaal al uit. Ja. Dat was voor mij denk ik ook wel... of nou ja, dat denk ik niet. Dat weet ik wel zeker. Dat het voor mij echt een manier was om dat gevoel ook te onderdrukken.
Ja.
Maar wel mooi ook dat je zegt dat dat misschien een andere manier van eenzaamheid was. Want ik bedenk me nu ook dat we altijd wel, denk ik, verschillende manieren van eenzaamheid kennen als mens. Verschillende momenten in ons leven ook die eenzaamheid kunnen voelen op een andere manier.
Ja.
Dus wel mooi dat je dat ook deelt.
Thank you. Nu heb ik een kwartier geluld.
Ja, ik zal net kijken. Het klopt in precies ook. Maar... Ja, hoe ben jij toen met die eenzaamheid omgegaan?
ik vind het best een lastige. Want ik heb er natuurlijk over na te denken. Want we dachten, we gaan deze podcast opnemen. Dus hoe ben ik er eigenlijk mee omgegaan? Wat ik
Nou ja, eigenlijk ben je dus heel erg in je eetstoornis gegaan.
Ja, ik ben dus heel erg in mijn eetstoornis gegaan. En ik ben natuurlijk met jou heel veel gaan oplossen. Of ja, oplossen wil ik misschien niet.
Is dat hele.
Het woord hele, ja. In ieder geval kijken waar dingen vandaan komen. En ik kan het nu wel goed relativeren. En ik denk dat dat... Voor mij is dat altijd wel een ding geweest waardoor ik dingen een plek kan geven als ik weet waar het vandaan komt.
Ja.
Dat is voor mij een hele grote. Het hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Maar voor mij werkt het heel vaak als ik begrijp waar iets vandaan komt. Dan kan ik heel makkelijk tegen mezelf zeggen. Bijvoorbeeld, oh, dit zijn gewoon bepaalde gedachten die daaruit voortkomen. Dus je hoeft daar niet te lang bij stil te staan. Je mag dat gewoon laten zijn en je mag het ook weer laten gaan. Zeg maar zoals ook met mediteren zeggen, als een soort van wolkjes. Het mag opkomen en het mag ook gewoon weer wegdrijven.
Ja, ik zeg altijd surfen op de golven van het leven.
Ja.
Hè? Soms komen gedachten op. Ja, hè, laat ze maar gaan. Ze zakken wel weer weg. Ja.
Dus dat helpt voor mij altijd. Dus echt dat onderzoeken waar het vandaan kwam in eerste instantie. Dus misschien dat dit ook wat wij nu over praten. En hier in het begin al zeiden van heel veel komt bijvoorbeeld uit je jeugd en die hechting en dat soort dingen. Dat het misschien voor heel veel mensen al best wel een soort opluchting kan zijn. Zo van, oh, daar komt het vandaan. Want dat werkte voor mij zo. Wat voor mij ook heel erg heeft geholpen is, en dat vond ik heel eng. Want dat was ook een heel groot ding wat speelde. Dat ik nooit kwetsbaar durfde zijn naar de mensen om mij heen. Dus ik hield heel veel oppervlakkig. En ik snakte echt naar diepgang.
En verbinding.
En verbinding. Dus, dus door middel van diepgang verbinding krijgen met iemand. Maar ik deed zelf eigenlijk het tegenovergestelde.
Ja.
Dus ik wilde dat... wat ik eigenlijk wilde was dat iemand mij neer zou zetten en zou zeggen... Oké, en nu gaan we het eens even hier en hier over hebben. Diep. Hoe voelt dit? Wat is dit? Want dat vond ik... heel erg eng.
I know.
Maar goed, hoe kun je verwachten dat iemand dat bij jou doet als je zelf niet, zeg maar, dat ook bij iemand anders, zeg maar, doet?
Ja.
Dus ik probeerde heel erg mensen om me heen te verzamelen. Dus dat is ook voor mij toen ik in Amsterdam kwam. Toen zat ik nog in mijn eetstoornis. En daar, ik was altijd aan het klagen over dat iedereen daar zo, nog steeds, ik klaag dan steeds maar dat iedereen daar altijd...
Daar, hier.
Hier, we zitten nu in Amsterdam. Maar dat iedereen in Amsterdam altijd zo oppervlakkig is. Maar ik ging er vet in mee. Want lekker makkelijk.
Ja,
het is lekker veilig. Hoef je niet diep te gaan. Maar ondertussen wel jezelf eenzaam.
De coping.
Dus eigenlijk is het heel erg tegenstrijdig. Maar wat ik wilde, daar handelde ik zelf ook niet naar.
True.
Dus ik denk dat het voor mij heel belangrijk is geweest om te leren dat kwetsbaarheid. En daar heeft mijn Instagram ook best wel bij geholpen. Want ik deel natuurlijk best wel veel.
Ja.
Ik ben me echt kwetsbaar gaan opstellen naar mensen. En dat heeft voor mij echt... laten zien van wow, ik ben niet de enige die dit voelt. En wow, als ik wat dieper duik, dan verbind ik ook op een andere manier met mensen. Dan blijft het niet oppervlakkig.
Kwetsbaarheid.
En dan kun je dus
kracht.
Correlaties.
Hele.
Kun je gebruiken als healing.
Ja.
Dus ik denk dat een hele belangrijke voor mij is geweest.
Mooi.
En zeker nu de laatste jaren.
Ja.
Kevin heeft natuurlijk een heel groot deel daarin gespeeld, mijn ex.
Ja.
Want hij was op een gegeven moment voor mij degene die... die ervoor zorgde dat ik me wel gezien voelde.
Ja.
En in ieder geval... ik vind het in het Engels om... I felt held. Vastgehouden.
Ja.
En misschien...
Veilig.
Veilig, ja, heel erg. Ja. Ik voelde me heel veilig bij hem.
Geborgen.
Dus dat heeft mij... Dat was mijn eerste relatie waarin ik echt dacht... Wow, zo kan het zeg maar ook.
Ja, mooi.
Ja, dus ik voelde me door hem ook op een gegeven moment niet eenzaam meer... En ik denk dat ik door hem ook heb geleerd hoe ik met mensen dieper kon gaan. Want in het begin echt niet hoor. In het begin was het echt nog een stuk oppervlakkiger. En ik vond het heel moeilijk. Want wij zaten hier en ik durfde nooit... We hebben nog een gesprek erover gehad. En toen moest ik die avond van jou met Kevin gaan samen zitten.
Oh,
en gaan vertellen
wat
ik toen met jou had besproken.
Ja.
Ik weet niet meer wat het toen was.
Dat was een opdracht.
Ik moest met hem gaan zitten. En dat vond ik zo eng.
Ik weet nog dat ik dat zei. Oké.
En ik dacht in mijn hoofd, ga ik echt niet doen.
Ja, ik zag je ook echt zo. Nee,
echt niet doen.
Nee, echt niet. Nee.
Ik heb het wel
Hell
gedaan.
No.
Ik heb het wel gedaan.
I know, you did.
Ik echt zo, hè. Dus ik kwam ook echt binnen. Dus ik kwam echt binnen, hoofd naar beneden met hem. Ik heb een opdracht van Lian gekregen. En ik moet met je praten. Dus voor hem ook echt, de fuck gebeurt hier? Hij is samen zitten van... Ja, ik moest gewoon gaan vertellen wat dit en dit voor gevoel... Wat dat me voor gevoel gaf. Want ik durfde nooit over mijn gevoel. Het was echt iets heel doms waar ik het over moest hebben volgens mij. Maar
het
was puur de eerste stap om gewoon bij iets aan hem aan te geven. Dit voelde ik dus. Nou, hier heb je het. Ja. Ik geef het aan je. Ik denk dat voor mij eenzaamheid wel echt de eerste stap is geweest om meer verbinding met mensen te krijgen. En dus ook minder eenzaam te voelen.
Ja, want is dan, denk je, is eenzaamheid een gebrek aan verbinding? Dat is nu wat ik me heel erg opkomt. Ja. Is eenzaamheid een gebrek aan verbinding? Dat denk ik dus eigenlijk uiteindelijk wel.
Ik denk het ook.
Alleen ik denk dat daar twee aspecten in zijn. Is de verbinding met jezelf. En de verbinding met je innerlijke kind. En met je trauma's. En we hebben allemaal trauma's. Als je dat nog niet helemaal begrijpt. Check dan even een podcast
terug. Podcast over terug.
Over trauma's. En ik denk de verbinding tot anderen. En dat als jij de verbinding met jezelf hebt geheeld, dat daardoor de verbinding met anderen ook weer veel beter gaat. Maar dat anderen ook weer kunnen helpen om de verbinding tot jezelf te voelen en te verbeteren. Dus ik denk dat eenzaamheid dus twee aspecten heeft. En dat er twee aspecten zijn waar je aan kunt werken. Is de verbinding tot jezelf en de verbinding tot anderen.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel.
Ik denk dat als jij de verbinding, of dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker, is dat als jij de verbinding tot jezelf niet 100% voelt, je niet kwetsbaar en eerlijk durft te zijn naar jezelf, want dat is denk ik ook wel iets, waarom zeg ik het denk ik? Dat is ook wel iets waar ik zelf heel erg in vastliep, is ik kon op sommige manieren, of op sommige momenten niet eerlijk naar mezelf zijn, omdat dat heel, heel confronterend was. Ja. Dus op de momenten dat ik die confrontatie met mezelf aanging en ik echt eerlijk naar mezelf was over de gedachten die ik had of de gevoelens die ik had, of dat ik letterlijk naar binnen keerde wat ik heel eng vond, en dan had ik alle mogelijke manieren gevonden om dat niet te doen, wat uiteindelijk super destructief was natuurlijk. Maar op de momenten dat ik dat wel deed, was kwetsbaar, confronterend, moeilijk, pijnlijk. Alleen hoe vaker je dat doet en hoe meer je dat doet, hoe meer je naar binnen keert, hoe minder eenzaamheid je denk ik uiteindelijk gaat voelen.
Ja. Snap je ik denk dat het voor mij hetzelfde zo is, ook is geweest. Want ergens ook heel veel eenzaamheid kwam bij mij ook uit onbegrepen of niet begrepen worden.
Maar soms is het maar ook, omdat je
ook
jezelf...
niet begrepen door mezelf.
Precies, dat.
Want als je constant tegen jezelf liegt, want dat was bij mij ook, en ik was heel goed in tegen mezelf liegen. Heel goed.
Ja?
Heel goed in mezelf zeggen.
Oh nee, ik
heb daar geen problemen mee. Nee, ik weet alles hierover. Nee, dit, nee, dat. Het is allemaal goed. Ik was daar heel goed in. En ja, ik denk ook inderdaad dat er een heel groot deel eenzaamheid bij komt kijken. Als je, ik weet niet. Ook naar jezelf toe jezelf niet durft te zijn. Of niet je eigen kwetsbaarheid durft te zien.
Precies.
Ik vind het moeilijk om uit te leggen.
Nee, maar ik denk dat de luisteraars het wel snappen en begrijpen. Het is meer voor mij ook een vraag die ik opeens bij mezelf afstel. Maar ik denk ook dat het dus ook te maken heeft met, of dat je het nodig hebt om erover in gesprek te gaan met iemand, als de coach, of is het gewoon een vriend of een vriendin of je partner of je ouders, om iets meer duidelijkheid te creëren wat het nou daadwerkelijk is wat jou eenzaam doet laten voelen.
Ja.
Of wat er in je omgaat, of als je niemand hebt om daarover te praten, of je dat nog heel moeilijk vindt, ga letterlijk dan in gesprek met jezelf of he, stuur jezelf een spraakmemo. Of je kan natuurlijk gewoon opnemen op je telefoon en luister dat af. Of schrijf erover. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel ook over de relatie die je tot jezelf hebt. En hoe het komt dat jij in de relatie tot jezelf die eenzaamheid voelt.
Ja. Mooi.
En dat is natuurlijk ook wel iets wat wij heel vaak nu als vraag kregen.
Ja, want we hebben een aantal vragen gehad en ik denk dat we al een paar beantwoorden hebben.
Ik denk het ook, maar eentje die we allebei heel veel kregen en op Inagora zelf was je alleen voelen terwijl je niet alleen bent en mensen om je heen hebt, heb ik zelf ook best wel veel gevoeld.
Ja.
Maar ik denk dat het bij mij persoonlijk met verschillende aspecten te maken hadden waar we het al over hebben gehad, is dus de verbinding niet met mezelf voelen, bang zijn om afgewezen te worden, dus mezelf een beetje achterhouden.
Je niet begrepen voelen.
Je niet begrepen voelen door de mensen waarmee je bent.
En misschien ook wel Dat was bij mij natuurlijk heel ding wat ik net ook zei. Over, ik wilde heel graag verbinding met anderen voelen. Maar ik zette zelf die eerste stap niet, want het is wel heel, want het was eng.
Kwetsbaarheid.
Dus dan bleef ik maar gewoon inderdaad die joker, zeg maar, zijn.
Ja.
Waardoor ik me eigenlijk met niemand, als ik ergens was, echt verbonden voelde. Dus dan voel je ook, als je ook al heb je 10 man om je heen op een verjaardag of weet ik veel wat.
Ja, en het zijn superleuke mensen.
Het zijn superleuke mensen, maar je voelt je dan echt niet verbonden mee. Nee. En dat kan heel, ja, dat was voor mij heel erg een heel erg eenzaam gevoel. Ook echt die gedachte van niemand begrijpt mij. En die komen altijd, niemand begrijpt mij. Ik voel me zo onbegrepen. Maar ja, mensen kunnen je ook niet begrijpen als je...
Je bek niet deelt.
Ja, als je bek niet opentrekt, als je je mond niet opentrekt. En ook niet als je niet eerlijk naar jezelf bent.
Mm-hmm.
Dus want als ik mezelf nog niet eens... Ja, dus hij komt op. Want als ik mezelf niet begrijp, hoe kan iemand anders mij dan begrijpen?
Ja, vind ik ook. Dat is ook wel...
Dit is een quote.
Ja, nou ja, dat is ook wel iets waar ik natuurlijk... Wat we allemaal wel heel veel... Of allebei wel heel veel delen is... Ik moet eerst mezelf begrijpen voordat ik begrepen kan worden door andere mensen.
En anderen hoef je niet altijd te begrijpen voor een verbinding.
Ik
zag
niet. Nee. Zo, goed verhaal.
Pardoes. Oké, in een joke.
Ja, maar nee, dat klopt. Dat klopt. Dus ik denk dat als jij dit gevoel voelt, dat de enige manier om dat te helen is goed naar binnen keren. Ja, ik voel me eenzaam, ik voel me alleen terwijl ik met mensen ben. Is dat misschien iets wat in mijn verleden heel erg... Hè, dat er iets in mijn verleden is wat dan op dit moment triggert. Wat mis ik bij mezelf? Wat mis ik bij andere mensen? Wat mis ik met de mensen waarmee ik me nu omgeef?
Ja, kijk. En zeker ook wat nu natuurlijk speelt. Kijk, nu met COVID, we zitten allemaal thuis. Dus ik denk dat het ook weer een ander soort eenzaamheid is.
Zeker.
Niet voor iedereen. Kijk, sommigen gaan zich hier mee relativeren met wat we vertellen. Maar ik denk ook, nu wordt letterlijk de verbinding of letterlijk het contact met mensen. Want ook lichamelijk contact speelt hier natuurlijk in mee.
Zeker, fysiek contact speelt hier heel erg.
Fysiek contact, knuffelen, je moeder even knuffelen, gewoon kussen. Ik denk dat nu voor heel veel mensen ook speelt. Dus dan hoeft het niet eens per se echt vanuit de, misschien helemaal niet vanuit je jeugd te komen of iets. Maar dan is het letterlijk gewoon de maatregelen die daar nu invloed op hebben. En als je dit ook niet kent, dan voelt dat waarschijnlijk heel heavy. En ja, ik weet niet waar ik heen wilde. Maar,
nee, maar ik
wilde gewoon meer aangeven dat het
meer...
misschien ook weer een ander soort van eenzaamheid is als mensen dat nu voelen. En ik denk dat het hierin heel belangrijk is van gaan uitvogelen. Wat heb ik nodig om me dan minder eenzaam te voelen?
En, ja, wat kan ik dan mezelf geven als ik het niet bij andere mensen kan voelen / vinden.
Ja,
we kunnen allemaal zeggen, ja, we moeten gaan video bellen of zoomen.
Het is heel anders.
Maar dat is niet wat we nodig hebben eigenlijk. We hebben eigenlijk gewoon inderdaad fysiek contact nodig en bij elkaar zijn en omgeven met mensen die ons energie geven. Dus ik begrijp heel goed dat je nu daardoor heel erg eenzaam voelt. Ja. Het kan je ook heel erg triggeren, omdat je dat natuurlijk nog nooit hebt gevoeld tot COVID.
Ja.
Alleen het vervelende is dat er vrij weinig gedaan kan worden.
Ja, nu is het echt heel lastig. Want ik zat er echt over te denken. Want volgens mij hebben die vraag ook gehad. Nu zeg maar, als je zoveel thuis
maar
zit,
ik denk dat
de eenzaamheid om te gaan.
Het mooie is dat je toch dan wel dat gaat delen. Want we hebben allemaal een telefoon.
Ja.
Bel iemand op. Wees lief voor jezelf. Omarm het gevoel. Het is oké dat je dit voelt. En je bent niet alleen.
En als je iemand kan uitnodigen of
Sluit jezelf niet af. Sluit jezelf niet compleet af omdat je dit opeens voelt. Want dat is natuurlijk best een faalkuil wat je doet. Is, oké, ik voel dit. En dat voelt heel naar en pijnlijk en kut eigenlijk uiteindelijk. Wat
dus
je heel vaak doet is dan precies jezelf echt isoleren omdat je dat voelt.
Ja.
Ik denk dat het mooi is dat je juist daar overheen stapt. En denkt, oké, ik voel dit. En wat ik nu nodig heb is dus verbinding met iemand. En het kan misschien niet op fysieke wijze, maar ik kan wel iemand bellen en hierover praten. En dat is dus ook kwetsbaar zijn, andere mensen, over wat je voelt.
Ja.
Dus het is eigenlijk een heel mooi leerproces, denk ik ook. Om die kwetsbaarheid te tonen en over die drempel heen te gaan en jezelf niet te isoleren. Omdat dat natuurlijk heel veilig voelt. Want eenzaamheid heeft soms ook wel te maken met afwijzing. Terwijl, zeg maar, je wordt niet afgewezen, want het is gewoon COVID.
Maar je bent allemaal door COVID afgewezen.
Ja, sorry. Dus ja, dat is een beetje hoe ik hoe we daar een beetje op kunnen antwoorden, denk ik. Ja.
Hadden we verder nog vragen die we hebben hiervoor?
Ik vind het ook wel een hele mooie introvert zijn en eenzaamheid terwijl je graag alleen bent. Die herken ik. Ik ben ook echt introvert en ik kan heel goed alleen zijn en Jip ook. Alleen, we zijn uit ons oermens en uit ons oerbrein is het wel zo dat we wel mensen om ons heen nodig hebben.
Ja.
En dat we inderdaad ons eenzaam gaan voelen, / afgewezen voelen, buiten de groep voelen als wij te veel alleen zijn en te veel ons isoleren. Want dan, ja, het letterlijk kan dat ook een stukje obsessie worden met alleen zijn en je dus heel erg isoleren.
Ja, en ook misschien omdat je tegen jezelf zegt, ik ben introvert, dus ik ben graag alleen.
Ja, precies. Dat heb ik ook echt wel een tijdje gehad. Erg. Ja, ik ook.
Voor mij was het heel erg zoeken naar de balans.
Ja.
Van hoe werkt introvert zijn eigenlijk? En in principe is introvert zijn niet dat je niet met mensen wilt zijn of kunt zijn.
Nee.
Introvert zijn betekent eigenlijk letterlijk dat jij jouw batterij oplaadt als je alleen bent.
Exact.
Dus als jij dus met mensen bent, dan kost dat jouw energie. En als je dat weet, dan kun je ook heel makkelijk zeggen, of in ieder geval misschien niet makkelijk in het begin, maar voor mij is het nu heel erg, ik weet het als ik met mensen ben geweest. Neem afgelopen weekend, er waren vriendinnen bij mij blijven logeren. Dus ik ben 2 dagen met mensen geweest. Nee. Ik was zondag helemaal kapot. En dan weet ik gewoon, ik had eigenlijk nog een nature walk met wat mensen op de planning staan. En ik heb gewoon gezegd, ik ga niet komen, want ik trek die mensen op dit moment even niet. Niet om hun persoonlijk, maar omdat ik al helemaal getraind ben. Dus voor mij is het dan de truc om te zeggen, nou, op die zondag trek ik me dan terug. Maar dat betekent niet dat ik niet rondom mensen wil zijn of kan zijn. Het is voor mij echt de truc om de balans te vinden. Dus van, oh, als ik dan met die mensen ben op vrijdag en zaterdag, dan neem ik zondag voor mezelf. En zo ook als ik met cliënten werk. Ik heb altijd op woensdag, vandaag, en vrijdag heb ik nooit cliënten staan. Kijk, soms heb ik ook mensen om me heen, zoals Lianne, die kosten mij geen energie.
Geef zoveel energie.
Ja, geef me zoveel energie. Nee, maar soms heb je dat bij mensen, dat toch? Sommigen trekken heel veel energie en anderen geven je meer energie. Ja. En voor mij is het dus heel lekker om op woensdag met jou te zijn.
Ja.
Omdat het me verder geen energie kost. Dus ik laat ondertussen wel op. Ja, terwijl andere mensen, en zeker cliënten die ik niet ken, dat kost mij veel meer energie. Dus dan moet ik meer energie geven.
Mm-hmm.
Als je daar de balans in kan vinden,
dan denk
je
dat je ook dus meer minder eenzaam kunt voelen. Identificeren in relatie tot andere mensen met je introvert zijn.
Ja.
Want als je jezelf dat heel erg gaat oplabelen, heb je ook het. Of oplabelen, als je jezelf daarin
dat
veel.
Label geeft. Ja.
Ja, precies, dat label geeft, dan ga je
je ook zo gedragen.
Je zo gedragen. En ga je jezelf heel erg afzetten tegen mensen, terwijl je juist wel mensen om je heen hebt. Dus echt luisteren naar wat jij heel mooi ook uitlegt in je voorbeeld. Luisteren naar jezelf. En als je mensen om je heen nodig hebt, dan ben je niet gek. Of doe je jezelf dus niet tekort. Nee, dat is juist wat je nodig hebt. Mm-hmm. En verzamel mensen om je heen waar je inderdaad dus ook energie van krijgt. Of waarmee je dus kan opladen. Ik denk dat als jij jezelf te veel identificeert met introvert zijn, dus dat ook ziet als ik wil niet of ik moet niet te veel met mensen zijn, want het kost mij te veel energie, dat een hele grote valkuil is.
Ja.
Want nogmaals, we hebben allemaal mensen nodig, ook al zijn we introvert.
Definitely.
Dus dat is hoe wij erover denken. Mooi is ook wel, ik krijg veel steun. Alleen ik voel me nog steeds eenzaam, maar ik durf niet te vragen om meer te vragen. Of ik durf niet om meer te vragen.
Ja, omdat je eigenlijk al bezwaard voelt dat je al veel steun van mensen krijgt.
Waarschijnlijk is dat ook een overtuiging.
Ja.
Dus ik mag niet om hulp vragen. En ik krijg al in mijn beleving heel veel hulp.
Dus dan mag ik niet als ik nog meer nodig heb.
Dan gaat het dus ook om, denk ik. Het eerste wat ik nu denk, als ik dit lees, is spreek je uit op wat voor manier jij hulp nodig hebt.
Ja.
Of op wat voor manier jij steun nodig hebt. Want
misschien krijg je het niet de juiste.
Precies. Steun. En is het uit die omgeving natuurlijk allemaal goed bedoeld. Dat weet ik 100% zeker. Alleen, ja, als jij niet uitspreekt wat je daadwerkelijk nodig hebt als het gaat om steun, dan krijg je misschien wel steun, maar niet op de manier dat jij nodig hebt. En dat was voor mij een van de grootste leermomenten in mijn eetstoornis. Was ook uitspreken wat ik daadwerkelijk nodig had. Want dat kan niemand van mij aflezen. Vooral niet als je dus niet lekker in je vel zit. En dan gaan ze raden en doen ze maar wat. En dan denk jij de hele tijd, ja, maar dit helpt mij toch helemaal niet. Of ik heb meer nodig. En spreek uit dat je liefde nodig hebt en wat dan voor jou liefde is. Onderzoek dat ook voor jezelf. Hoe ontvang ik liefde? Is dat een knuffel of is dat iemand die dat gewoon tegen me zegt? Hebben we allemaal een andere liefde?
Love languages. Oh, hier kunnen we ook nog een keer
over. Ik zou het zeggen, daar kunnen we het wel eens over hebben. En ook de onderliggende overtuiging misschien dat jij het waard bent om te vragen wat je nodig hebt.
Ja. En dat je ook meer mag krijgen.
Exact. Je mag altijd om meer vragen.
En anderen hebben dan ook weer de keuze om ja of nee te zeggen.
Yep.
Want nu vul je het eigenlijk voor die mensen in.
True. Ja, dat is natuurlijk ook een overlevingsmechanisme.
Ja. We hebben allemaal zoveel overlevingsmechanismes.
Yes. Literally.
Hebben we nog één laatste? Oh, ik vind dit wel echt de allerleukste vraag die er nu komt.
Welke? Welke komt er nu? We hebben er nog heel veel.
Oh, we hebben er nog heel veel. Even kijken. Deze, wacht. Waar staat hij? Oh nee, hij staat hier niet op. Die wilde ik voorlezen. Waar is mijn telefoon? Deze vind ik leuk. Dit is eigenlijk echt helemaal...
Oh, ik weet nu welke je bedoelt.
Helemaal off topic.
Ja, maar wel leuk om even te delen.
Even kijken, ik moet even zoeken, sorry. Sorry, iedereen die luistert. Ik moet eventjes opzoeken. Oh, tuurlijk is nu net die story weg.
Gestuk.
Wacht, behandelen eerst eventjes in één. Ik ga hem even opzoeken.
Eenzaamheid in combinatie met eetstoornissen, dat is natuurlijk één voor mij. Nou, ik denk eigenlijk dat ik dat net al heel goed heb uitgelegd. Hoe dat voor mij was. En ik denk dat het ook wel te maken heeft dus met daarover praten met mensen. Zoek accounts op die jou helpen. Waar je herkenning en erkenning in kunt voelen. En ga eens naar de onderliggende kern zoeken van waar komt die eenzaamheid vandaan. En vul je dat dan nu op dit moment op met je eetstoornis? Dat is natuurlijk de grootste valkuil eigenlijk. En hoe kan ik op een andere manier me minder eenzaam voelen? En probeer toch die verbinding met mensen aan te gaan. Probeer toch echt steun te vinden bij mensen. Om hulp te vragen. Aan te geven wat jij nodig hebt. Eenzaamheid is een van de grootste oorzaken voor mij van mijn depressie geweest. In mijn eetstoornis. Dus... als ik daar nu op terugkijk, had ik het echt anders willen doen. En dat was dus minder isoleren, minder isolatie. Dus wel met mensen afspreken. Wel mensen over de vloer krijgen, ook al was ik heel erg moe bijvoorbeeld. Of ook al zat ik er niet lekker in. Meer om hulp vragen, meer om knuffels vragen.
Die
knuffels. Ik had het zo nodig, maar ik vond het eigenlijk heel erg confronterend. Want knuffel confronteerde confronteerde mij letterlijk met mijn lichaam, maar ook met mijn eenzaamheid. Ja. Maar daar doorheen gaan. Ik herken die eenzaamheid heel erg. En die eenzaamheid wordt minder als je doet wat je eigenlijk niet wil doen. Op de oppervlakte.
Dat is het ook gewoon. Het is ook heel oncomfortabel.
Eenzaamheid is precies. Is de meest oncomfortabele gevoel. Is als jij eenzaam voelt. Eenzaam voelt ook voornamelijk in je eetstoornis. En dan letterlijk met iemand afspreekt. Want dat is eng. En dat is. Groei is altijd eng.
We willen in onze comfort blijven zitten. Ja. Maar daardoor gaan we niet veranderen.
En als jij deze vraag hebt gesteld. Nou ja, ik kreeg deze vraag heel vaak. Eenzaamheid in combinatie met eetstoornis.
Ik had hem zelfs op mijn profiel gekregen.
Ja. Als jij dit nu luistert en je hebt een eetstoornis en je voelt je heel erg eenzaam. Je bent niet alleen. En stuur zo nu en dan even iemand een berichtje. Zoals ik op Instagram van, I don't know, gewoon even een hartje, weet je wel. En dan stuur ik een hartje terug. En dat had ik letterlijk vroeger even nodig. Iemand die een berichtje van mij las. En die mij gewoon even een soort van bevestiging gaf van, je wordt gezien, je wordt gelezen. En isoleer jezelf niet. Dat is echt mijn grootste valkuil geweest. Ja, en dat is dan ook weer een gevolg van eenzaamheid. Voor mij was het echt een depressie. Klinkt heel heftig. Eenzaamheid / isolatie, ja, dan... Ik werd gewoon heel, heel depressief van.
Maar er zijn nu ook weer gewoon heel veel artikelen over hoe ouderen nu, omdat ze zo geïsoleerd worden door COVID, gewoon letterlijk depressief worden en ook gewoon eerder doodgaande gaan.
Ja, dus eigenlijk is dat...
Het is echt heel bizar.
Ja, wij als mens, nogmaals...
Vind je niet bizar eigenlijk dus?
Ons brein. Dit is ons brein. Dit is hoe ons brein werkt. We hebben mensen nodig. En eenzaamheid... dat is ook wel mooi trouwens. Ik heb ook heel vaak artikelen gelezen van partners die heel lang bij elkaar waren. En dat er dan één overlijdt. En dat dan een jaar later... Het is trouwens met mijn opa en oma ook gebeurd. Die waren echt 60 jaar samen. Of misschien wel langer. En... mijn oma overleed een jaar. En toen dat jaar later mijn opa, omdat hij gewoon zo eenzaam was.
Ja.
Dus het heeft...
En soms, er zijn zelfs ook verhalen van letterlijk een dag erna of zo, of een week erna.
Ja.
Dat ze gewoon, terwijl die ander dan helemaal geen ziekte, niks had.
Nee.
Gewoon, dat is gewoon puur, je gaat een soort van samen. Oh,
en dan wil ik niet zeggen, nou, je gaat dood als je eenzaam bent.
Nee, maar zeker onder ouderen bijvoorbeeld.
Onder ouderen is dat wel.
Maar ook als je ziet nu wat de ik weet niet de precieze cijfers, maar de zelfdodingscijfers zijn nu ook omhoog gegaan door die
maar
isolatie.
Maar eetstoornis ook. Ja.
En eetstoornis en alles om zeg maar, je lichaam toch gaat zoeken naar iets van een overlevingsmechanisme om je
niet alleen te voelen.
Niet alleen te voelen en als je het niet meer trekt, dan ja, dat gebeurt nu wel heel veel. Dus het is echt wel heel schokkend. Dus ik denk dat het wel goed is dat we deze podcast opnemen.
Ja.
Wie weet helpen we er gewoon al één iemand mee.
Exact.
Ja.
Exact. Ja. Maar jouw vraag.
Ja.
Die is echt leuk. Dus we hebben iets heel anders.
Dit is even iets heel anders. Maar dit komt meer in de zin van... single zijn.
Mm-hmm.
Alleen zijn.
Eenzaamheid als je single bent.
Als je single bent. Ik ging het stuk om deze vraag. Ik vind het fantastisch. Vooral als jij degene bent die luistert. Waar pluk je leuke, spirituele... tussen haakjes jonge... mannen vandaan.
Ja. Wel. Als je dit hoort en je weet het, let us know.
Let us know. Ja, precies. Nee. We gaan het volgende week over relaties hebben. Dus ik denk dat we hem dan beter kunnen beantwoorden. Maar ik vond het zo'n leuke vraag erbij.
Ik vind het echt, I love this question.
En het is meteen, dus volgende week gaan we het hierover hebben. Ja.
Ja,
laten we
volgende week deze vraag beantwoorden.
Ja.
Ja.
En dan ga ik wel hier een linkje leggen, want... even kijken. Want ik had wel een aantal vragen gekregen met... regelmatig voel ik me eenzaam doordat ik single ben. Hoe ga je hiermee om? Ja, ik denk dat we hebben het wel allemaal beantwoord. Toch?
Nou ja, ja, over single zijn. Ik denk dat we dat volgende week in de relatiepodcast gaan... tenminste, ja, ik ben mijn hele leven al single.
Ja, omdat je voelt je dan eenzaam omdat je dus geen partner hebt.
Mm-hmm.
Is dat ook weer een ander soort van eenzaamheid?
Ja, zeker.
Ja, het is een ander soort van verbinding dan dat je met je ouders of met je vrienden hebt. Dus...
Ja, maar ook denk ik, bij mij heeft het er heel erg mee te maken dat veel vriendinnen van mij een relatie hebben.
Mm-hmm.
Of een relatie hebben gehad ooit. En dat iets is wat, je ziet het voorbij komen, dus je zou dat graag zelf ook willen ervaren. Je zou graag zelf die liefde willen ervaren.
Ja.
En iemand die onvoorwaardelijk van je houdt. Want die onvoorwaardelijkheid en liefde is vaak wat je bij een partner zoekt. Dus
en
dat kan je wel
ook
eenzaam.
Wel een van de grootste dingen waar het hele leven om draait.
Exact.
Natuurlijk.
Ja, precies. En wat we als mensen allemaal nodig hebben en willen voelen. Dus ja, dat.
Dit vind ik al moeilijk om zo te beantwoorden. Maar zullen we ook deze gewoon meenemen naar volgende week?
Ja, want we zijn alweer een uur aan het kletsen.
Ja.
En ik denk dat het wel. Maar ik herken die eenzaamheid als je single bent wel. Maar ik denk dat ik dat volgende week eens ga uitleggen wat dat met mij doet.
Dus hier krijgen we een cliffhanger.
Ja. Leuk. Dat hebben we nog nooit gehad.
Volgende week gaan luisteren. Nu hebben we een cliffhanger. Oh, superleuk. Ja, want we willen hem echt niet te lang houden.
Nee.
Dus we gaan van eenzaamheid naar volgende week gaan we naar relaties toe. Dus het is eigenlijk wel een hele mooie link ook.
Ja, ik denk dat het wel een mooie opvulling. Of opvulling. Ik weet niet meer wat
het
aanvulling is van elkaar.
En ik denk ook dat dit er eentje is die... Er is zoveel naar gevraagd, want ik heb heel veel volgers van mij die willen weten hoe het met me gaat. Nadat het uit is gegaan met mijn ex en ik op Instagram had stiekem had gezet dat ik iemand aan het daten ben. Dus als je daar meer over wil horen, dus dat is zo'n gossip.
Luister naar de podcast van volgende week.
Oh, ik heb er nu al zin in.
Ik ook. Echt, dat wordt echt... Ik denk dat die ook heel lang gaat duren, maar... superleuk dat je hebt geluisterd. Mocht je op dit moment eenzaam voelen, reach out. Al is het naar ons, al is het naar de mensen om je heen. Ik wil je hierbij echt meegeven. Je bent niet alleen als je eenzaam voelt. Je mag het allemaal voelen. Laat het allemaal er zijn. En ik hoop ook dat je toch een klein stukje minder eenzaam voelt. Nu je dit hebt geluisterd. Dankjewel voor het luisteren. Superleuk dat je er was.
Ja, en wat mij wel heel leuk lijkt trouwens, is om van de week een post te doen op ons Instagram. Een plaatje, een quote, een iets, een foto waarop je, als jij je eenzaam voelt, de mensen eronder kunt reageren. En ziet wie zich allemaal zo een beetje voelt. En misschien kun je wel connecten met sommige andere vrouwen.
Ja,
vond ik een leuk idee. Komt ineens
weer nice.
Naar boven.
Gaan we doen, gaan we regelen.
Dus hou de Instagram ook in de gaten als jij heel graag wilt connecten met andere mensen die dit op dit moment ook voelen. En ja, oftewel, volg ook onze Instagram.
Ja.
InnerGoddess_NL.
Nou, dat was hem.
Tot
dankjewel
volgende week.
Voor het luisteren. En we zien jou volgende week.
Joehoe.
Doei!